Ik heb geen idee.
Als zijn
idee, maar
contract
ik denk
verlengd wordt, dan ga ik nog een keer solliciteren. Echt waar.
Oh, dat lijkt me wel leuk.
Ja.
Dan stuur ik wel een camera mee.
Ja, dat is goed. Ja,
dat vind ik heel leuk.
Hij heeft natuurlijk al een waarschuwing gekregen.
Hallo iedereen, Max Verstappen hier, wereldkampioen Formule 1 en je luistert naar Grand Prix Radio.
Max Verstappen staat op gelijke voet met Senna. Zijn Toto Wolff en Lewis Hamilton er eindelijk uit en Nyck de Vries was onhandig in Montreal. Welkom bij aflevering 25, jaargang 5 van Nederlands grootste Formule 1 podcast vanuit de Harbour Club in Vinkeveen. Ik ben Mattie Valk en dit is Formule 1 aan tafel.
Like a cow. Get me out of this fire.
This has been incredible. Points on debut.
There's something loose between my legs.
Simply lovely, mate.
Yo, hey. Yo, ho.
I guess we're stopping one.
Dit is de grootste Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
Met onze gasten van deze week. Ze is Formule 3 teambaas bij Van Amersfoort Racing, Danielle Geel. Danielle, welkom.
Dankjewel.
Wat zou je tegen Nyck de Vries zeggen na de race van gisteren?
Dat het een hele optimistische actie is geweest.
We komen daar zo meteen over te spreken. Dan bij ons Radio 10 DJ van Zomertijd, Rob van Zomeren. Rob, van harte welkom.
Dankjewel.
Hoe moet het nu verder met Perez?
Ja, voor een future world champion komt hij niet echt uit de verf. En dan druk ik me nog heel voorzichtig uit.
Dat vind ik ook. En voormalig teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur. Frans, waarom moet Leclerc bij Ferrari meer op zijn strepen gaan staan?
Anders wordt het helemaal niks.
Op zaterdag begon het spektakel tijdens het weekend van de Grand Prix van Canada. In de regen reed Max naar pole position. Ja, Albon reed zelfs de allersnelste tijd in de kwalificatie met een Williams, maar deed dit in Q2 op de rode band. Grote verliezers van de kwalificatie waren Charles Leclerc en Sergio Perez. Hebben een beetje genoten van dit spektakel, Rob?
Absoluut. Ja. Ja, maar dat doe ik eigenlijk wel voor iedere race, hoor. En natuurlijk, we hebben altijd geroepen, geef Max een goede auto en hij verdwijnt aan de horizon. Nou, dat is precies wat er gebeurt zo langzamerhand. De
kwalificatie was eigenlijk leuker dan de race zelf, en Danielle?
Ben ik het helemaal mee eens.
Ja.
De ergernis achteraf was ook niet te geloven.
Wat bedoel je?
Wat een slecht verhaal met die Stewart. Zijn Hulkenberg die 3 plekken krijgt. Die Joe eigenlijk hoe heet het? Totaal onzinnige straf allemaal. Mm-hmm. Ik vind het die echt incompetentie om dat woord te gebruiken van Stewart.
Ja.
Echt.
Maar dat vind je al langer.
Toch? Ja. En ik vind die wedstrijdleider ook een pannenkoek. Dus in dat opzicht, ja. Zitten ze wel op die Masi altijd. Zaten ze dan.
Ik vond die Masi altijd heel goed, hoor.
Ja, en die zag je hoe lang het duurde toen die Gasly stil kwam te staan. Met dat probleem in de diff was het, denk ik. En dat ze niet wegkregen. Onmiddellijk aan de kant volgen. We gaan verder. Nee, hij doet het nog op. We wachten nog even. Het duurde veel te lang. Normaal als een auto stilstaat en hij doet het niet. Aan de kant schuiven marshals. En op het moment dat de marshal de auto verbeet pakt, is het gebeurd. Aan de kant.
Ja.
Dit duurde allemaal veel te lang.
Ik zie jou voorzichtig knikken, Danielle.
Ja, ik begrijp ook niet hoe dat zo lang heeft kunnen duren.
Ja, geen ingrijpen van die
beslissing kunnen nemen.
Ze moeten die Wietech, die moet ingrijpen. Ja. Die moet zeggen, auto aan de kant, we gaan verder. Ja. Dat daarna die camera's het niet meer deden. Ja, oké, dat heeft niks met de tijdsduur te maken dat Gasly zo lang duurde voordat die weggedrukt werd.
Mm-hmm. Maar dat was ook een beetje knullig, toch? Die camera's het niet deden.
Ja, maar ja, weet je dat het daar niet door de FOM en zo mag, maar dat het allemaal vakbonden zijn. Dat als verkeerd in poppetje aan die camera zit, dat er dan heel veel gezeik is. Daar zit het in, dat vertelde Olaf mij, wist ik ook niet hoor. Mm. Normaal doet de FOM legt altijd elke keer nieuwe kabels, hè? Dus dan is dat probleem er niet. Maar daar zijn de oude kabels en doet daar de plaatselijke, plaatselijke technische elektronica zaak. Die sluit dat aan. Nou ja, en dat is dan niet goed. Ja, en dan mag daar niet iemand anders bij komen. Dat wist ik niet hoor, maar dat zijn de vakbonden zo fanatiek.
Maar goed, uiteindelijk heeft de wedstrijdleider niks te zeggen over de stewards of the meeting. Dus die straffen en weghalen van auto's en zo, dat zijn wel twee aparte dingen.
Nee, weghalen van auto's, dat is de wedstrijdleider.
Nee, maar ik bedoel, de straffen die uitgedeeld werden, daar heeft de wedstrijdleiding verder niks over te zeggen.
Nee, dat zijn de stewards. Ja. Dus, maar die vind ik altijd al heel slecht. En zeker als er waar we dadelijk op komen in de race.
Ja.
Dat vond ik ook weer helemaal, dat er een Benol die bij zit, die ook Formule 1 gereden heeft. Die dan daarmee akkoord gaat. Dat had ik niet gedaan. Dan maar nooit meer wedstrijd, dan maar nooit meer in die commissie. Want de jongens krijgen natuurlijk lekker te eten, zitten leuk s'avonds in hotelletjes. Ja, maar dan heb ik op mijn strepen gestaan en zeg dan maar dit is het en anders niet.
Het begint er een beetje op te lijken dat ze de wedstrijdstrategen van Ferrari allemaal steward of the meeting hebben gemaakt.
We komen zo meteen nog over Ferrari te spreken, Rob. Danielle, als we Max even buiten beschouwing laten. Wie was dan de koning van de zaterdag volgens jou?
Voor mijn mening was het Albon met de Williams.
Ja.
Ja.
Bizar, hè?
Ja, hij ging tijdens de kwalificatie, had hij al echt een goede pace te pakken. En dat heeft hij eigenlijk wel doorgezet. Ondanks dat de kwalificatie in de regen was en de race in het droog. Ja, ik vind het knap hoe hij dat in beide situaties heeft kunnen doen.
Hij moet volgend jaar toch in een veel betere auto zitten.
Ja, dan komt hij veel beter uit de verf. Ja,
die jongen is gewoon hartstikke goed, man. Haal hem weg, zet hem bij een ander merk.
Ja. Maar ik denk ook wel dat er andere teams zijn die al een oogje op hem hebben. Want hij rijdt natuurlijk al een aantal jaar in dezelfde auto rond. En er zijn echt wel teams die inzien wat hij kan.
Hij komt van Red Bull af, hè?
Ja.
Ik wil niet verder zeggen. Hij komt van Red Bull af.
Ja. Het was, dat is een voorbeeld wellicht dat het veel te intimiderend is voor sommigen om naast Max Verstappen te rijden.
Je zegt het.
Ja.
Nou, sterker nog, Red Bull heeft ook nog financieel een duit in het zakje gedaan om te zorgen dat weer Williams kon gaan rijden. Dus dat hebben ze uiteindelijk toen wel netjes afgehandeld. Maar ik denk dat ze nu toch ook weer twee keer... erover gaan nadenken of ze misschien destijds niet de verkeerde beslissing hebben genomen. Maar het probleem is dat iedereen verbleek naast Verstappen.
En de, jawel, en de we druk even naast Verstappen. Even Verstappen, ja, niet ja, ja, ja. Andere.
Maar je ziet... hebben daarnaast natuurlijk ook nog Ricciardo in de buidel.
Ja, maar goed, ik heb al in een interview van Helmut Marko gelezen dat zeker op de sim bijvoorbeeld de prestaties van Ricciardo zo ver achterblijven dat het heel onwaarschijnlijk is dat hij ook nog een keer achter het echte stuur komt te zitten. Maar time will tell.
Er zijn wel 6 contracten die aflopen dit jaar. Dus ja, ik denk dat iedereen toch een beetje gas moet geven. Willen ze er volgend jaar in zitten?
Ja. Waar was Carlos Sainz de hele kwalificatie mee bezig? Hoe vaak kan je de weg rijden?
Ja, dat weet ik niet. Maar ik bedoel, spiegelen. Zelfs voor je burgerrijbewijs moet je nog af en toe een beetje in je spiegels kijken. En je kunt niet maar blijven roepen van, ik werd niet gewaarschuwd door het team. Je bedoel, het gebeurde iedere keer, terwijl hij vrij zicht achter zich had. Hè?
Hoe kan dat nou?
Ja, dat weet ik niet.
En ik geloof dat hij door het team gewaarschuwd werd ook. Hè? Dan komen er paraan. Kijk uit, kijk uit. Nee hoor.
Ik denk dat hij op dat moment echt alleen maar vooruit aan het kijken was. Om te kijken of hij voldoende ruimte had om zijn eigen snelle ronde te kunnen starten. Een andere verklaring heb ik. Ik ga er niet vanuit dat hij expres andere mensen loopt te fucken. Want dat heeft op dat moment helemaal geen zin.
Misschien was hij een selfie aan het nemen of zo. Weet je wel. Kijk mij hier eens kennen. Canada, goed uit Canada.
Weet je, en heb je voor jezelf nog naar 1 keer kan nog. Maar nu is het gewoon hobby.
We gaan naar de race. Bijna iedereen staat op de mediumband. Want het is droog in tegenstelling tot de dag ervoor.
Zondag 18 juni 2023, 5 lampen aan, uit en onderweg. Verstappen vanaf pole, dan Alonso, Hamilton en Russell. En Hamilton heeft een topstart, is daar al voorbij aan Fernando Alonso. Hoe gaat het daarachter? Russell sluit aan, Ocon zit daar. En dan de buitenzijde Nico Hulkenberg en de rest van het veld loopt keurig door. En hebben we geen probleem al hier. En Lewis Hamilton zal denken, ai... Daar voor mij rijdt die man waar ik alles zo hard mee moet knokken. En die zal graag, heel graag proberen of hij die race pace bij kan houden. Het zal voor Verstappen ook gezegd echt wel zaak zijn om, zolang we nog geen DRS hebben, de Engelsman daar buiten te houden.
Ja, Hamilton had inderdaad een superstart, maar Max rijdt redelijk snel weg. In ronde 6 zat Verstappen al op een voorsprong van ruim 2 seconden. Logan Sargeant, de rookie, valt uit. Zijn motor begeeft het. En er is even een gele vlag, maar die is van korte duur. In ronde 11 klapt George Russell met zijn Mercedes zijwaarts, bang, met zijn rechterachterkant hard op de muur. En het lijkt einde oefening voor hem en Mercedes. Safety car volgt, veel rommel op de baan. Verstappen komt meteen binnen, gaat naar de harde band. Meer rijders volgen en kiezen ook voor de hardste band. Gek genoeg bereikt Russell de pit en die kan door.
Ongelooflijk. Nou, je hebt ook vaak meegemaakt, dat kan toch eigenlijk niet wat daar gebeurt?
Nee, ja, het leek een hele harde klap. En als jouw suspension verbuigt, ja, dan wordt het moeilijk verder rijden. Maar ja, waarschijnlijk heeft hij het net zo goed gedaan dat hij alleen een nieuwe band nodig had.
Ja,
want, en een voorvleugel.
In de training was het Norris, geloof ik, die of Piastri. Een van die McLaren's, die ging de muur in.
Ja,
ja, dat was gewoon over.
Ja, maar dat zag je gelijk.
Ja. Ja.
In ronde 16 gaat de safety car weer van de baan. En bij de herstart rijdt Max weer snel weg bij Hamilton. Wat opvalt is dat Max vlak voor die herstart zijn banden goed opwarmt. Hamilton doet dat niet en heeft dus ook veel koudere banden. Die kan Max dus niet volgen en wordt even later ook nog eens ingehaald weer door Alonso. Alonso, waarom rijdt Hamilton dan een rechte lijn, Frans? Waarom zou dat zijn?
Ja, dit begrijp ik ook niet. totaal voor mij onbegrijpelijk. Ja. En wat ze wel kunnen doen, is kunnen je warmt je banden natuurlijk op door te slingeren, maar je warmt ze ook met remmen. Dus gas geven, remmen. En dan worden die schijven heet en die verwarmen aan de binnenkant de velg. En de velg, als je velg warm is, is de band eerder warm dan een band op het asfalt. Plus dat de band niet zoveel slijt. Op het asfalt slijt die hard. En als je met remmen warm maakt, dan slijt de band niet zo hard.
Exact.
Of, maar ik zag Hamilton ook niet overdreven gas remmen om dat heet te krijgen. Dus ik begrijp het ook niet.
Nou, hij was volgens mij als de dood om gefukt te worden. Hij was alleen maar aan het kijken wat Verstappen deed. Hij deed voor de rest helemaal niets. Hij keek alleen maar strak voor zich uit. Normaal zie je met die helmcams hier dat ook nog eens een beetje heen en weer gaan van wat doen mensen achter me. Niets. Hij was alleen maar strak vooruit aan het kijken. Helemaal gefocust op wat Verstappen deed. Terwijl ik denk dat hij over voldoende ervaring bezit. Ja. Om te weten, de meest ideale plek is gewoon opleiden voor het insturen van die bocht. En dan gaan. Dus ik denk dat hij alle tijd had gehad om op te warmen.
Ja. We zitten inmiddels in ronde 37 van de 70. En dan gebeurt er dit.
Zo, De Vries. Oh ja, lekker bezig. Tsunoda in pitlane. Nick De Vries denkt, joh, ik ga even lekker Magnus aanvallen. En dat lukt. En dan verremt hij zich. Krijgt hij een tikkie en zitten ze allebei op de escape road. Nu niet te snel achteruit rijden, Nick. Niet doen. Niet doen. Dan staan ze dan met z'n tweeën. Ach, allebei de achteruit gevonden. Jammer, hè? Ga je een keer in de aanval, eindigt het op deze manier. Maar ik kreeg wel ook nog een heel klein tikkie van Magnussen. Sergeant out. Nick door zijn aanvalsdrang. Maar als je het niet probeert, weet je het nooit. Dus daar gaan we niks van zeggen.
Als je het niet probeert, weet je het nooit. Frans, jij zei vorige week nog, misschien moet hij meer do or die moves toepassen. Jij noemde het net, ik ben even kwijt hoe je het noemde, Daniel. Een optimistische...
Ja, een optimistische actie. Ja, ik heb er gisteren tot 10 uur 's avonds voor bij de stewards moeten zitten. Omdat iemand anders diezelfde actie deed bij onze rijder. En die twee gingen er ook uit. Dus...
Ja, bij jullie rijden pas een jaar of 2 jaar.
Ja.
Deze jongen rijdt 15 jaar.
Ja.
Dus ja, dat vind ik gewoon een slecht verhaal. Dat hij ook nog een keer uitruimt in volledige stof. Want daar binnenin was het echt een en al troep. Dus hij glijdt volledig door. Dat had hij moeten weten, vind ik. Zeker als hij al een paar jaar raced.
Ja.
Ja, dit is even weer een mintekentje.
Ja. Aan de andere kant, want nogmaals, wij zeggen de afgelopen weken hier ook vaak. En eigenlijk jij voorop, hij zou meer moed moeten tonen. En wat dappere keuzes moeten maken.
Ja, dat klopt. Dat deed hij ook wel, maar op het verkeerde moment.
Ja.
Ja. Bij de start.
Dit is nog wel een rookie mistake.
Dit, ja, precies.
Zo bekijkt.
Maar uiteindelijk in de Formule 1 is hij een rookie.
Ja, maar niet met 28 jaar.
Nee, ik probeer er nog iets van te maken, Frans.
Ja, dat weet ik. Maar ook jij hebt soms een hopeloze missie.
Ja, nou, dit is inderdaad kansloos, maar ik probeer het toch.
Ja.
De RTL is een leuk programma.
Oh jee.
De slechtste chauffeur van Nederland. Ja. Ik zie die actie van, zie van De Vries. Ik denk, oh, die past daar ook in. Nee, maar weet je, aan de andere kant, er was ook, ik zal geen namen noemen, een coureur die ooit riep, als je een gat ziet en je gaat er niet voor, moet je stoppen met racen.
Ja, was ik dat?
Nee, dat, nou ja, weet je, er is een Nederlandse coureur die inmiddels evenveel overwinning op zijn naam heeft staan. Maar die heeft dat ooit geroepen, er zijn ook t-shirts van en dat soort dingen. Maar dit was, om met Daniel te spreken, heel erg optimistisch.
Ja, je moet ook weten waar je het doet.
Juist.
Want wat Frans ook zegt, je weet als coureur dat dat een vieze plek is, hoe zeg je dat? Er ligt heel veel stof. Dus je weet, als je daarin gaat halen en je gaat op dat stuk remmen, dan lok je je banden en je gaat rechtdoor.
Ja, dan was daarvoor ook al van de lijn af gegaan. Dus die banden waren al smerig. En dan probeer je het ook nog eens een keertje op het vuil zelf. Nou, dat... Maar ik denk dat dokter Helmut Marko dit ook niet leuk vond.
Nee.
Er lopen, zei je net, Frans, 6 contracten af. Ja. Onder andere die van Nick.
En die van Yuki. Magnussen, Hulkenberg, Sargent.
Mm-hmm.
Hamilton, nou, die gaat wel door. Hamilton,
ja, daar komen we zo meteen over te spreken.
En Joe.
Wat denk jij, wordt dat contract verlengd, Danielle van De Vries?
Ik ben er bang voor. Ik heb geen
idee,
maar ik denk
als zijn contract verlengd wordt, dan ga ik nog een keer solliciteren, echt waar.
Oh, dat lijkt me wel leuk.
Ja.
Dan stuur ik wel een camera mee.
Ja, dat is goed.
Ja, dat vind ik heel leuk.
Hij heeft natuurlijk al een waarschuwing gekregen. Voor als hij zich niet zou verbeteren, dan zou hij eruit. Nou ja, dat heeft hij wel gedaan. Maar ja.
Misschien, Danielle, is dat ook wel de reden dat hij zo'n min of meer wanhoopspoging doet. Van ik moet iets, ik heb niet heel veel kansen gehad. Is dit misschien een kans? Misschien als die druk niet op zijn schouders gelegd wordt, dat hij het niet zou wagen.
Dan had hij in de qualifying meer een risico moeten nemen. Kijk, als hij dan een auto afschrijft op, dan had ik gezegd, nou, ik had het geprobeerd, lukte niet.
Ja, heat of the moment. Ja. Je zit op driekwart van de race. En je denkt,
Albon doet het wel, hè?
Albon die steeg echt afgelopen weekend boven zichzelf uit. Ja. Op alle fronten.
Nou,
en of hij het nou was of de auto, dat weet ik niet. Maar het moet een combinatie in ieder geval van die twee zijn.
Als je een slechte auto hebt, en jullie hebben allemaal dezelfde auto's. Als je een slechte auto hebt, in dit geval dus ook de Alfa Tauri is geen best ding. Ja, dan moet je out of the box denken. Dan kun je een keer wat doen. En zeker in omstandigheden als het regent en dat soort dingen.
Ja. Out of the box gesproken, in ronde 41 komt Hamilton naar binnen voor verse banden. Maar er wordt eigenlijk geen woord meer gerept over de bijna aanrijding tussen hem en Alonso eerder in de race in de pit. Hamilton reed namelijk vlak voor Alonso de pitstraat uit en dat incident werd noted. Maar verder waren er dus geen gevolgen. Niet under investigation. Ik weet niet, Danielle, had je toevallig ook eenzelfde soort geval gisteren? Zat je ook bij de stewards voor eenzelfde geval of niet?
Nee, wij doen geen pitstops tijdens de races. Dus daar had ik geen last van.
Maar wat vond je ervan toen je het zag?
Ik vond dat het net op tijd was.
Ja.
Dat hij er net op tijd voor ging. Want later in de race kwam er ook nog een ander moment. Dat volgens mij was het met Lando Norris. Dat hij uitgestuurd werd. En die was echt bijna raak. Die twee auto's.
Die kreeg hem wel 5 seconden voor.
Ja.
In ronde 55 valt Russell dan alsnog uit. Terwijl hij eigenlijk aan een knappe opmars bezig was. Ja, is er dan toch iets kapot gegaan door die klap eerder in de wedstrijd? Dat zal ongetwijfeld samenhangen, toch?
Het was een remprobleem, geloof ik. Hè? Want die had overkoeld. Wat er kan gebeuren met zo'n klap is dat er een stukje in de koeling komt van de remmen. En dat gaat dan op een gegeven moment op een plek zitten. Waardoor één rem niet zoveel koeling krijgt. Die gaat dan toch warm lopen. Russell bleef pushen. Ja, dan loopt zo'n rem warm en dan zien ze dat. Hè? Dat zien ze allemaal.
Ja.
En ze zeggen, als we dadelijk dit laten, dan remt hij en dan doet één wiel het niet. En dan, ja, dan hebben we een miljoentje schade. Dus laten we dat maar binnenhalen.
Even een van de leuke boordradio's van afgelopen weekend. Deze van Max Verstappen.
En hier Verstappen, die rechtdoor gaat bij de chicane. Half-half. Oeps.
I almost knocked myself out on that curve.
Hij moet er gewoon zelf om lachen. Hij zegt, I almost knocked myself out on that curb. Hij beukt hem wel even. En krijgt natuurlijk een klap in je hoofd. Dus. Max Verstappen die zich even wakker schudt. Zo kan je het ook kunnen vertalen. Maar vooral dat lachje erachteraan. Jongens, jongens, jongens. En wij maar denken dat het zo moeilijk en zo spannend is. Ja, nou ja. Met zoveel talent en zoveel snelheid en zoveel rust en zoveel humor en zoveel kalmte.
Ja, ongelooflijk. Dat lach je inderdaad.
Ja, maar het commentaar van Olaf zegt alles. Dat is denk ik alles wat iedereen thuis ook dacht. Weet je, dat lachje.
Ja.
Dat was zo veelzeggend. Ja, ik vond het prachtig.
Ja, geweldig. Hè? 41 overwinningen inmiddels. Hetzelfde aantal als Senna. Ja, hij is daar zelf volgens mij niet zo heel erg mee bezig. Jean-Pierre, die zei volgens mij ook nog over de boordradio. Je staat nu op 41 zegers. Denk eraan als je op het podium staat. Maar ik weet dat je geen man van de statistieken bent.
Nee, maar dat heeft hij in principe nooit volgens mij gedaan. Zich met dat soort statistieken bezighouden. Ik bedoel, het komt als het komt en achteraf ziet hij het lijstje wel.
Die vergelijking met Senna is al eerder getrokken, Frans. Dan zit het vooral in het racekarakter van Max, denk ik.
Ja. Het was natuurlijk wel een andere tijd. Maar ik ga nu veel mensen schofferen. Maar ja, dat vind ik niet zo heel erg.
Nee, dat vind ik niet maar erg.
Ik vind hem beter als Senna. Dus op deze leeftijd al dit bereikt hebben. En ik zie hoe hij reageert en doet. En zeker de rust heeft. Senna had nog wel eens niet een keer de rust. Die was nog wel eens een keertje. Maar ja, dat is Braziliaans talent.
Ja.
Dus ik schat hem hoger in als Senna.
Jij ook, hoor.
Ik durf het ook bijna niet hardop te zeggen. Maar ik denk ook gewoon de technische evolutie van de sport meemaken. Dat je meer in je mars moet hebben. Ook op dat gebied en ook mentaal gezien. Dan voorheen het geval was. Toen moest je vooral zeg maar, de spreekwoordelijke big balls hebben.
Ja.
En kijken wat je uit die auto kon halen. En heel veel risico durven nemen. Nou, de risico's die zijn door de veiligheidsaspecten gewoon wel teruggelopen. Ik bedoel, het is niet meer zo gevaarlijk als dat het was. Maar ik denk ook als je gewoon nu kijkt wat je als coureur allemaal in je mars moet hebben. Wat je ook technisch moet meebrengen om uit te kunnen leggen hoe je een auto kunt verbeteren. Dan denk ik in dat totale pakket dat hij meer in zijn mars had dan Ayrton Senna.
Ja.
Maar die heb ik nooit zeg maar zo bewust gevolgd als dat ik nu met Verstappen doe. En ik heb in die technische ontwikkeling, Frans, daar weet jij veel meer van dan ik. Maar dat moet volgens mij een spurt genomen hebben in de jaren sinds dat Ayrton Senna ons ontvallen is en Max Verstappen kwam.
Twee heren delen dezelfde mening. Beter dan Ayrton Senna.
Ja, En ja, okay. Time will tell.
Time will
ik,
tell.
Ja, ja. Dan vind ik het aantal overwinningen en dat soort dingen ook vergelijken met het aantal races wat toen gereden werd en wat nu verreden wordt. Die aantallen moet je natuurlijk niet meer echt met elkaar in opeens vergelijken.
Nee, maar toen reden ze de kop en achteren stond soms 7 seconden uit elkaar. En dan moest je de waar nog bij die 105% moesten kwalificeren, anders mochten ze niet meedoen. Ja. Nou, als je nu het middenveld, even Max weg, maar vanaf zeg maar zo'n beetje Hamilton naar achter toe keek. Nou, dat was gewoon een trein. Dus zo dicht zit het bij elkaar.
Ja.
En als je dan zeg maar, zoals Max wegrijdt van de recht en Perez, zijn teammaatje, die toch ook niet heel slecht is, zit te worstelen om erbij te komen. Nou, dan ben je wel een hele grote.
Na de break in F1 aan tafel hebben we een vraag gekregen van Gerard van de Lageweg. Die gaan we beantwoorden over de positie van de pitbox van Red Bull. We spelen Raad het Autogeluid. Speel mee, ga op onze kosten tanken en win ook de Flitsmeister Tour plus een officiële Ferrari Formule 1 champagne. Haas wil door met rijders Magnussen en Hulkenberg. En hoe zit het nou toch met het contract van Lewis Hamilton bij Mercedes? Allemaal zometeen.
Max-korting. Profiteer en race nu naar dink.nl.
Welkom bij de grootste Formule 1-podcast van Nederland. Dit is Formule 1 aan tafel. Er is een vraag binnengekomen van een luisteraar, Gerard van de Lageweg, via het mailadres f1aantafel@grumpyradio.nl. De vraag luidt, die zegt, heren, ik vraag mij af waarom Red Bull dit weekend de laatste pitbox had en niet zoals elk weekend de eerste. Ik begrijp dat de constructeur met de wereldtitel als eerste een plekje mag kiezen. Ik ben benieuwd naar de redenatie voor de keuze van de laatste pitbox.
Vind ik een lastige vraag.
Daarom geef ik hem aan jou.
Ja. Met Formule 3 mogen we ook kiezen waar we willen. Wij hebben gekozen voor Imola. En de reden daarvoor was omdat de kwalificatie daar enorm belangrijk is. En de slipstream. En we wilden met z'n tweeën in de vrije lucht de slipstream pakken. Dus we hebben gekozen voor Imola. Maar voor Canada als laatst kiezen, dat vind ik een lastige.
Eén zou ik kan zeggen, de pit uit is een heel klein stukje en dan kun je al uitaccelereren. En als je, het is maar een korte pitstraat. Het was maar 17 seconden, dus dat is al niet veel. En als je dan, wat je wel hebt natuurlijk, pit uitrijden, wat ze erin moeten voegen. Ja, dan heb je, als je in het begin staat, meerdere mensen die in kunnen gaan voegen. En als je het laatste staat, heb je eigenlijk niemand die ingevoegd. Je rijdt zo weg. Ja. Dat zou het kunnen zijn, maar
ik denk dat dat de enige verklaring kan zijn. Omdat je natuurlijk, er werd van tevoren al rekening mee gehouden van, er zal in ieder geval een tweestopper worden voor de meeste teams. En je kunt natuurlijk, als je bij de laatste pitbox staat, heb je overzicht over alles wat op je afkomt. Dus je kunt veel beter je positie bepalen op dat moment.
Juist. Heb je ook een vraag, mail die dan naar f1aantafel@grandprixradio.nl. En misschien beantwoorden we hem al volgende week. Ja, Mario de Pizzaman, die zie ik net met Jan Knevel van autobedrijf Paul van Bergen hier richting de parkeerplaats lopen. Want Jan is op bezoek bij onze podcast met een mysterieuze auto.
Onder zomerse omstandigheden. Ik zeg, hallo Jan Knevel.
Hey Mario, een hele goede middag.
Waar was jij?
Was even onderweg, maar ik vind je altijd. Je ziet het wel, hè?
Ja, we staan hier gewoon bij de Harbor Club, hè?
Lekker, hè? Gezellig. Heerlijk weertje. Echt zomerse gevoel te pakken.
Mooi autootje meegenomen?
Ja, de privé-factuur. Maar hij staat ook op de site, dus hij is te vinden.
Wil je nog wat specifieke kenmerken vermelden?
Luxe limousine en de sterren op de motorkap. Dat kan niks beter zijn, hè?
Zullen we even naar het geluid luisteren dan?
Slinger hem aan voor je.
Wow. Lekker hoor. Zeg, heb je nog wat leuke prijsvragen in de aanbieding de komende tijd?
Jazeker. We zijn nu bezig met de glascoating gaan we weggeven. En ik denk dat we al deze week de poetsbeurt cadeau gaan geven.
De poetsbeurt?
De poetsbeurt. De showroom klaar voituurbeurt.
En wat moeten we daarbij voorstellen?
Dat zoals ze bij ons in de showroom staan en zoals deze voituur er ook uitziet, zo kan jouw auto ook eruit gaan zien.
Hartstikke mooi. Ben jij de komende weken veel aanwezig of veel afwezig?
Ik ben veel afwezig. Veel buiten de deur. Hoop auto's afleveren, hoop auto's halen. Dus je zult eventjes ook met onze Paul moeten doen. Maar ja, dat is niks leuker dan Paul zelf natuurlijk. Hè?
Ik denk dat Paul dat zelf ook wel heel leuk vindt.
Dat wordt zeker een feestje, absoluut.
Dankjewel. Waar vinden we deze auto?
Deze vinden we op www.paulvanbergen.nl. Ja, daar vind je hem wel.
Ja, even een onverwacht bezoek was dat. Maar veel belangrijker, van welke auto was dit geluid? Stuur je antwoord naar F1 aan tafel at GrandPrixRadio.nl. Winnaar van vorige week is Fleur van Dijk. Het geluid was dat van een Mercedes GLC Coupé Hybrid. Veel rijplezier. Je mag de tank van je auto helemaal vol gaan gooien bij Tink. Je krijgt ook de Flitsmeister Tour ter waarde van €80. Die voorkomt dat je te hard rijdt. En proost, want je wint ook een officiële fles Ferrari Formule 1 Trento Doc. Zoals de coureurs die op het podium krijgen. Dan gaan we het hebben over Günther Steiner, de baas van de Haas. Die heeft aangegeven dat hij niet verwacht dat er volgend jaar andere coureurs in de Haas zitten. Hij is hartstikke tevreden over Hülkenberg en Magnussen. Vooral Hülkenberg rijdt de eerste periode van dit seizoen vrij steady. Ja, Steiner gaf aan snel het rijdersduo bekend te willen maken. En verwacht ook dat de samenwerking met Ferrari voortgezet kan worden. Wat vinden we eigenlijk van Hülkenberg tot nu toe, Danielle?
Ik vond dat hij het enorm goed heeft gedaan in Canada. Het was verrassend snel ten opzichte van Magnussen. Maar ik begrijp zijn gedachtegang wel, dat hij ze wil houden. Want Haas is natuurlijk nog bezig. Uiteindelijk hebben ze toen hun Mazepin eruit gegooid. Toen is Kevin erbij gekomen. En ze zijn nog zo aan het bezig met het ontwikkelen van de auto's. En als je je auto wil ontwikkelen, is het enorm belangrijk dat je er ervaren coureurs hebt die goede feedback kunnen geven. Zodat je goede feedback krijgt en daarop verder kan bouwen, ook met de auto's. Dus wellicht dat ze in dat opzicht verder willen met de ervaren coureurs om zichzelf meer naar de top te werken.
Ja. Het is wel een auto die kwalificatie wel aardig doet. Maar in de race, stop maar. Je hoeft niet eens te starten, zeg maar. Laat het ding maar in de box staan, want het is gewoon een drama. Ja, als je zoekt waar is Haas, dan begin ik onderaan. Niet bovenaan, weet je wel zo. Maar in de quali doen ze het hartstikke goed. En ja, Hülkenberg werd dus een oran genaaid in de quali, vond ik.
Ja.
En als ik Günther was, dan deed ik toch Magnussen weg.
Oh ja?
Ja.
En waarom?
Ja, nu heb je bijna twee dezelfde rijders. Ik zou dan toch eentje proberen met wat meer level van jongeren. En misschien dat Amerika zegt, als je die neemt, dan krijg je er 40 of 80 miljoen bij aan sponsoring.
Ja.
Het is natuurlijk een Amerikaans team. Ja, dan zou ik misschien een Amerikaan erin zetten.
Jullie zijn redelijk eensgezind vandaag, Rob. Sluit je hierbij aan?
Nou, wat ik vooral niet begreep. In een interview na Barcelona riep Günther Steiner van... we stellen de auto steeds te veel af op de zaterdag. Dat gaan we veranderen. We gaan ons meer focussen op de zondag. Dat heb ik gisteren niet gezien. En eigenlijk heb ik dat het hele seizoen nog niet gezien bij de Haas. Die doet het op zaterdag, wat Frans zegt, eigenlijk altijd wel goed. In de race blijven ze nergens. Hmm. En of de auto heeft dat niet in zich. Maar ik snap ook wel wat Danielle uitlegt. Dat je moet natuurlijk wel wat mensen hebben die kunnen uitleggen wat er eventueel aan een auto verbeterd kan worden. Om die rode lantaarn een keertje kwijt te raken. Want ik bedoel, daar zitten ze wel tegenaan. Of ze houden hem vast.
Wie zou er in de Haas moeten plaatsnemen dan? Op plek van Magnussen?
Ja, het zet hem aan Amerikanen, joh.
Zet er een Amerikaan in.
Sergeant
Palau of zo. Wie?
Wat? Sergeant.
Ja, die gaat ook lekker.
Nee, Sergeant, dat is... dat was de worst of the best, zeg maar. Dat was gewoon de slechtste die er nog over was. En de Sergeant neemt een beetje geld mee. Dus ja, dat was leuk voor Williams. Maar er was niemand anders. Ja, want Ricciardo wou niet eens erin zitten in die Williams. Dus ja.
Ik denk dat ze iedere keer bij Sargent geroepen om even critical message.
Ja.
Dan blijft hij in ieder geval heel.
Ja. Nou, hij rijdt niet zoveel schade als die gozer die je voor hadden zitten.
Ja, dat is waar. Maar dat was ook moeilijk om te evenaren.
Ja.
Toto Wolff heeft aangegeven dat het slechts een kwestie van dagen is voordat Hamilton zijn nieuwe contract gaat ondertekenen. Over de lengte van het contract wordt niks gezegd. Volgens ingewijden op het paddock zou het gaan om een deal van... Nou, doen ze een grove schatting, Rob. Noem ze bedrag.
Ja, ik durf tegenwoordig sinds Saoedi-Arabië zich ermee bemoeit, durf ik geen bedragen meer te noemen. Dus
$250 miljoen dollar.
Nou, voor de eerste $250 miljoen kan je niks zeggen.
Nee, dat moet 20 jaar zijn dan.
Ja, zoiets.
Is hij nog super belangrijk voor Mercedes?
Ja, dat denk ik wel. Toch?
Ja, vind ik ook. Ja. En Mercedes is wel een merk waar, als je daar eenmaal zit, dat je er ook later nog heel veel werk hebt. Schumacher zat er ook heel lang nog. Allerlei ambassadeurs werkt. Vinden ze heel belangrijk dat zo iemand blijft. Een 7 keer wereldkampioen.
Ja.
Dat is niet mis. En hij geeft nog gas ook. Dat hebben we gisteren weer gezien. Hij krijgt er weer lol in. Hij zeurt niet meer zoveel over die radio, vind ik. Vroeger ze altijd te zeuren.
Je ziet wel redelijk optimistisch up persoon.
Ja. Ja, hij zou in zijn dankwoorden eens een andere tekstschrijver moeten inhuren. Dat zou toch wel leuk zijn voor de afwisseling.
Een keer wat anders.
Ja, gewoon een keertje iets
altijd
anders.
Altijd hetzelfde.
Ja,
create audience.
Every time we come here, wonderful crowd.
Yeah.
And everybody back in the factory. Yeah. Well, thank you for the consistency.
Ook tijdens de COVID-periode, dat er helemaal geen publiek was.
Ja.
Dat is ook een wonderful crowd.
Als dat het enige is wat je aan te merken hebt op een coureur, dan rijdt hij wel goed.
Ja. Ja. Ja, en ik grabbel het ook echt weer op.
Zeker.
Ja.
Maar als je... zijn hulpje...
Die is weg.
Angela. Die is weg.
Ja? Ja.
En nou knapt hij weer op.
Ja.
Is dat wat wil je daarmee zeggen?
Is het als, oh, wacht even. Misschien krijgen we... Rob, krijgen we een tip of zo? Weet ik niet.
Het was Angela.
Ja.
Ik wist het niet. Het was Angela.
Ja, oké. Okay.
Die had voor zo'n sidepotloze auto gekozen.
Ja. Maar
wat wil je ermee zeggen?
Ik wil er niks mee zeggen. Het was ook een grap, maar... Ja, het is, hij krabbelt inderdaad op. En hij is meer in zijn sas. Dus, en dat zie je en op het circuit en erbuiten ook. Dus ja, ik zou niet weten hoe lang het zou duren dat hij daar nog blijft. Hoe lang het contract gaat duren. Maar ik denk niet dat het een eenjarig contract gaat worden.
Nee, dat zeker niet. En ik zie hem trouwens zelf met zijn helm lopen nu. Vroeger deed de juf maar dat.
Ja. En met zijn rest van zijn spullen.
Ja.
We zien in plaats van Magnussen.
Je weet het niet. We hebben gekkere dingen gezien. Volgende race is in Oostenrijk op de Red Bull Ring. En we gaan onze prognoses erop loslaten. We spelen koning van de race. We stellen vragen aan onze gasten. Maar misschien weet jij het wel beter. Danielle, komt Perez terug en behaalt hij het podium op het thuiscircuit van Red Bull?
Ja.
Ja?
Ja.
Oké, okay. En waarom denk je dat?
Het is gewoon een gevoel.
Ja, nee, maar soms is dat genoeg. Rob, waar eindigt Nick de Vries?
Oh, die is heel gemeen. Ja, weet je, de druk loopt alleen maar op naarmate de wedstrijden aftellen. Dus ik ben bang dat hij weer een fout gaat maken.
Ja.
Ik hoop het niet, maar ik ben er wel heel erg bang voor. En dat heeft alles te maken met de druk op je schouders.
Dus hij eindigt op?
Ja, puntloos, laat ik het zo zeggen.
Oh ja.
Dat is lekker safe.
Zo, dat is echt wel safe.
Ja, ja, dat is wel safe. Ja.
Oké, nou, vooruit. We nemen er genoeg mee. Frans, welke team ligt deze baan het meest naast Red Bull?
Mercedes.
Okay. Praat mee op onze socials of ga naar GrandPrixRadio.nl. Tot zover Formule 1 aan tafel voor deze week. Ik dank jullie voor je aanwezigheid. En je mag allemaal een fles... Ja, Frans, je bent er gek op. Ik zag, je bent vandaag met een bestelwagen, dus ik kan lekker achterin. Officiële Formule 1 Ferrari Trento Doc meenemen naar huis. Volgende week zijn wij er weer met dan onder andere aan tafel analist Ronald Molendijk en presentator van dienst is dan Twan van Peperstraten. Tot zover Formule 1 aan tafel. Redactie was in handen van Sjaak Beumer. Vooromgeving en montage Marnix Westhuis. Draaiboek en productie Mario de Pietseman. Ik ben Mattie Valk en blijf nog even hangen voor de bonus.
Dit is de grootste Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
We zitten in de Harbour Club in Vinkeveen. Bij ons staat Caden. Caden, het is ongelooflijk wat je op tafel hebt gezet. We moeten er bijna een tafel bij zetten. Wat staat hier allemaal?
Ik heb 2 porties crispy gambas voor jullie. 4 beef tacos en 4 tuna tacos. Een ebi roll en een coquille roll. 2 porties bitterballen en 2 Peking ducks.
Ja, waanzinnig lekker. Caden, dankjewel.
Alsjeblieft.
En neem zelf ook wat.
Nou, ik zit vol.
Oké, hartstikke goed. Er wordt meteen gebeld hier natuurlijk. Mensen die hier ook naartoe willen komen. Ik snap het als je net hebt gehoord dat het hier op tafel staat. Heb je nog gezien wat er uit de auto van Max is gekomen na de race?
Wat er uit de auto van Max is gekomen na de race?
Ja. Nee, die foto gezien van die monteur, wat hij uit de auto haalde?
Nee.
Nee? Dat vogeltje?
Oh, gadver.
Oh, hij riep tijdens de race wel, I think I hit a bird.
Ja, en die bird heeft de hele race in zijn auto gehangen.
Echt waar?
Ja. Ja, kan je die foto toch wel laten zien, Danielle? Of heb je een heel groot dierenhuis?
Nou ja, ik sta op het punt om iets heel lekkers te gaan eten. Dus
Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming te zaken verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.